Herkent u wat in het filmpje? Is het herkenbaar, het verdwijnen van de kerk eigenlijk, de opkomst van het occultisme? Overal zijn mensen bezig met yoga, met spiritualiteit, met allerlei vormen daarvan. En ja, willen we daar wat aan doen, dan moeten we opstaan en proberen mensen weer terug te winnen. En dat kost inspanning. En de apostel Paulus vergelijkt het met een strijd. Hè? Aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En als je ziet hoe hij uit was om zielen te winnen, dat heeft hem een enorme inspanning gekost. Dus evangelisatie kost je ook wat. Het vraagt om inspanning, het vraagt om gebed, het vraagt om overgave, het vraagt om het stukje gehoorzaamheid aan het woord. En anders zullen er geen zielen gered worden, dus daar moeten we ons goed van bewust zijn. Goed, zullen we overgaan naar de PowerPoint? Nou, ik zei het al, wij vertegenwoordigen een stichting De Levensbron. Mag ik de volgende? Mag ik het volgende plaatje? Nou, we hebben dus al even over de situatie van de kerk in Europa gehad. De situatie van de kerk in Nederland. Nou, we gaan het hebben over de grote opdracht. Weten wie je bent in Christus, verschillende manieren van evangeliseren. En hoe getuig je van Christus? Mag ik de volgende? Nou, wat ik al zei, er is somber weer over de kerk. Hè. Kerken lopen leeg. Vooral de traditionele kerk. Het aantal jongeren wat de kerken verlaat, dat is eigenlijk schrikbarend. Verlaten iedere maand, ook als gehoord, de kerken. Dat is heel triest wat er allemaal gebeurt. Mag ik de volgende? Dus er is somber werk, somber weer over de kerk. En het is onze taak om er iets aan te doen. Wij zijn de enigen die er iets aan kunnen doen. Door de handen uit de mouwen te steken. En je kunt het niet alleen. Je kunt het niet op eigen kracht. Je hebt de hulp van de Heilige Geest heb je nodig. We zijn net uit Israël terug. En ik heb iedere dag geëvangeliseerd. Maar ik merk gewoon, je bent afhankelijk van de Heilige Geest. En je moet je laten leiden door de Heilige Geest. En ook, je kan geen ijzer met je handen breken, maar God kan het wel. Die kan je naar de juiste mensen leiden en die kan deuren openen. Maar het is een samenwerking met de Heilige Geest, hè? Dat moeten we goed beseffen. We moeten ons overgeven aan God, aan de leiding van Gods Geest en leren zijn stem te verstaan. Dat is heel belangrijk met evangelisatie. En, ik noem tussendoor steeds praktische voorbeelden. Ik heb tot een uur of half drie aan. Half vier, sorry. Bijvoorbeeld alert zijn. Hè? Opletten wat er om je heen gebeurt. Dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld een half jaar geleden kwamen er nieuwe mensen bij ons in de straat wonen. En het leek, het was een man die woonde samen met een vriendin en was gescheiden. Had geloof ik 3 motoren voor de deur staan en een jeep. En het leek allemaal heel stoer. Maar een aantal maanden later kwam die voor mij in een rolstoel. En nou, ik heb even gewacht, want mensen weten dat ik evangeliseer, dus ik kijk altijd ook een beetje de katten uit de boom bij ons in de buurt. En op een gegeven moment kwam hij dus na een paar maanden langs in een rolstoel. En toen heb ik hem aangesproken. En ik zeg, wat is er met u aan de hand? U was hier altijd vitaal en u reed op de motor en heeft een jeep voor de deur staan. En wat is er gebeurd? Nou, zegt hij, ik heb een erge vorm van suikerziekte. Mijn nieren werken niet goed. Hij mankeerde eigenlijk van alles en dat verslechterde in één keer. Dat ging in één keer heel snel achteruit met hem. En toen dacht ik van, ik geef hem een blad van Jan Zijlstra. En ik zeg, wacht even, ik heb een mooi blad voor u. En dat pak ik even binnen en dat moeten we eens lezen. En dat nam hij aan. En toen heb ik het even laten rusten. En toen een week daarna of zo, toen kwam hij weer langs met zijn rolstoel. Toen zei ik van, heeft u dat blad gelezen? Ja, fantastisch, die getuigenissen, mensen die genezen. En ik zeg, zou u niet een keer naar zo'n dienst willen? Ik wil u wel een keer meenemen. Binnenkort is er een dienst in Almere met Jan Zijlstra. Dan wil ik u best meenemen. Dat vond hij goed. Dus ik heb hem opgehaald en we zijn naar zo'n dienst gegaan. En hij is jammer genoeg niet genezen. Maar wat hij wel heeft gedaan, is zijn hart aan de Heer gegeven. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Jan Zijlstra zegt altijd, je kan beter ziek in dit leven zijn. En u kent dat wel, dan dat je gezond naar de hel gaat. Hij gaf zijn... draai ik het om? Oké, ik dacht... Maar in ieder geval heeft zijn hart aan de Heer gegeven. En het bleek dus dat hij vroeger wel naar de kerk ging. Hij was vroeger lid geweest van een Pinkstergemeente. Maar hij was helemaal in de wereld geraakt. Hij had alles overboord gegaan en hij was in de wereld gaan leven, in zonde gaan leven. Het was ook apart dat Jan Zijlstra zei, dat was gewoon een profetisch soort woord van, ja, je hebt de zonde gediend, hè? Je hebt in zonde geleefd en dat gaf hij ook gelijk toe. En hij heeft ook gelijk een keus gemaakt voor een kerk in Emmeloord. Hij is naar een Pinkstergemeente gegaan. Alleen die ziekte die ging door. En jammer genoeg is die niet zo lang geleden is die overleden. Maar ik geloof dat hij behouden is en daar gaat het om. En u kent ook het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dat in Lucas 16, dat die rijke man die komt in de hel terecht. En dan wil hij dat Lazarus zijn familie, zijn broers gaat waarschuwen. Van waarschuw ze alstublieft dat ze niet in deze plek komen. Deze plek van pijn en ellende. En je ziet gewoon, dat is het belangrijkste, dat mensen behouden worden. Dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen en dat hun ziel gered wordt voor de eeuwigheid. Nou, dat is ook met deze man gebeurd. En ja, dat zijn fantastische dingen. En zo wil God ons dus gebruiken. En zo zijn er kansen in het dagelijks leven en die moeten we zien. De Heilige Geest moet ons die laten zien en die moet ons leiden dat we ja, die mensen gaan bereiken. En dat is belangrijk. Maar ik de volgende. Nou, we hebben dus die grote opdracht te vervullen. En dat, ik zei het al, we kunnen dat niet alleen. Mag ik het volgende plaatje? We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om dat te doen. En dat vraagt om overgave. Maar ook dat we het woord kennen. Het is belangrijk dat we Gods woord kennen. Want zonder Gods woord dan weten we niet wat de bedoeling is. Gods woord en de Geest moet ons leiden daarin. Daarom is Gods woord natuurlijk enorm belangrijk. En Christus roept ons op om getuigen van hem te zijn. En hij zegt gelijk, de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat is ook niet alleen voor de discipelen, maar dat geldt ook voor ons. We zijn niet allemaal een evangelist of we zijn niet, weet ik veel, maar ik denk dat we allemaal de opdracht hebben om te getuigen. Dat we getuigen van Jezus die in ons leeft. En we hebben, als we de schrift bekijken, dan notabene, Jezus woont in ons. Er staat dat Jezus in ons woont. Dus waarom zouden we dan ons mond houden? En dat is belangrijk, die tekst eronder, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot inzicht gekomen zijn, dat één voor allen is gestorven. De liefde van God, de liefde van Jezus moet ons dringen om die mensen te bereiken. Ik denk, dat overbrugt ook de moeilijkheden. Ik heb vroeger in Israël gewerkt, ben er verschillende keren geweest. Maar ik kan zeggen dat ik toch een bepaalde liefde voor dat volk heb. En dat maakt het evangeliseren ook makkelijker. Ik heb ook in Pakistan evangelisatiewerk gedaan. En als je liefde hebt voor deze mensen, dan kun je ook makkelijker evangeliseren. Dus de liefde van Christus moet ons dringen om mensen aan te spreken, om mensen te bereiken. Ook als je in de wachtkamer zit van de tandarts. En dan is er best wat moed voor nodig om iemand aan te spreken. Ik noem maar wat. Of je bent bij de apotheek. Overal zijn kansen om mensen aan te spreken. Maar we hebben de liefde van God nodig om die angst te overbruggen. Want anders lukt het niet. Mag ik de volgende? Nou, ik ga niet uitgebreid op alle plaatjes in. Ik ben vroeger ook in Egypte geweest. Heb daar wat evangelisatiewerk gedaan. Gevangen gezeten. Door die gevangenschap ben ik bij Open Doors terechtgekomen. 9 jaar voor Open Doors gewerkt. Veel landen gezien. Was heel interessant. Mag ik de volgende? Nou, Egypte is natuurlijk afhankelijk van toerisme. Dus na een lang verhoor, dan laten ze weer vrij. Want ze zijn toch voorzichtig met toerisme. Mag ik de volgende? Maar we zijn dus geroepen om discipelen te maken. En hij zeide tot hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En mijn zoon die zit daar en die vis graag. En die heeft dat ook moeten leren. In het begin toen ving hij niet veel en het lukte niet. Want het aas was niet goed en hij had niet het juiste tuigje. En hij moest dat leren. En zo is het ook met evangelisatie. Dat kun je leren, dat moet je ook leren. Er zijn mensen misschien met een talent. Ik ben, toen ik in Israël jaren geleden tot geloof kwam, toen ging ik gelijk evangeliseren. En men zegt dat ik een evangelist ben. Maar goed, ik ben altijd wat bescheiden ermee. Maar ik denk dat een evangelist, die moet anderen weer leren hoe die kan evangeliseren. Net zoals Jan Zijlstra, die heeft een genezingsbediening en die leert weer aan anderen hoe je dat doen kan. Hoe je daarmee moet werken. Dus we zijn het lichaam. En de een is de hand en de ander is de voet. En de een kan dit en de ander kan dat. En we moeten elkaar versterken daarin. En de ander is weer goed pastoraal. En hè, daar kunnen we ook weer van leren. En die kan ook weer mensen helpen. En zo vormen we samen dat lichaam. En we moeten het samen doen. En dat maakt niet uit of de een is lid van die kerk of van die kerk. Maar we vormen dat ene lichaam wat straks naar de hemel gaat. En in de hemel zullen geen muren zijn, geen kerkmuren. We moeten de eenheid zoeken met elkaar en we moeten samen de klus klaren. En mijn oude baas zei altijd van Anne van der Bijl, ik ben verleden jaar nog bij hem geweest, hij is nu 90 jaar. We zijn verantwoordelijk voor deze tijd. We zijn niet verantwoordelijk voor ons verleden of voor onze toekomst. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de tijd waarin we leven. En die verantwoording is onder andere dat we mensen het evangelie vertellen. En dat we samenwerken en dat we onze gaven benutten binnen dat lichaam van Christus in de kerk en waar dan ook. Daar zijn we verantwoordelijk voor. En dat is belangrijk dat we dit beseffen. Nou, en dan zegt Jezus ook in Lucas 10 vers 16. Wie naar u hoort, hoort naar mij en wie u verwerpt, verwerpt mij. Als wij afgewezen worden met evangelisatie, dan is het niet een afwijzing van ons persoonlijk. Maar eigenlijk, ze wijzen Jezus af. Men wijst God af. Het is ook belangrijk om te beseffen dat wij worden niet afgewezen, maar Jezus wordt afgewezen. Jezus leeft in ons. Hij is onze, we identificeren ons met hem. Hij is in ons. Dus dat moeten we ook goed beseffen. Maak de volgende. Nou, ik zei het al, we zijn pas terug uit Israël. En iedere dag waren daar kansen om te getuigen. En dat was heel mooi. Het begon op de heenreis. We vlogen met Transavia. En er zat iemand naast me, een Joodse vrouw. En daar begon ik te spreken over de Dode Zee-rollen. En ik zeg, u kent de Dode Zee-rollen wel. En weet u wel dat daar de Messias in staat. Onder andere bevatten de Dode Zee-rollen het boek Jesaja. En Jesaja 53 spreekt heel duidelijk over Yeshua, over Jezus. En ik zeg, heeft u wel eens over nagedacht? En ik ging zo met haar praten en ze werd geïnteresseerd. En ik had een mooi boekje bij me met profetieën in het Hebreeuws, heb ik aan haar gegeven. En dat zou ze gaan bestuderen. Ik zeg, ga uitzoeken of Jezus echt de Messias is. En heel veel Joden komen op deze manier tot geloof. Als ze in de schriften, in de Torah gaan onderzoeken wie Jezus is, wie de Messias is, wie Yeshua is, dan komen ze bij de Heer Jezus uit. En ja, dat is heel mooi om het op deze manier te doen. Pak de volgende. Nou, dit is Eilat, is zuiden van Israël. En ik ben jaren geleden in Israël tot geloof gekomen door ene John Pax. Die heeft daar een hostel al meer dan 40 jaar. En die heeft heel veel langs dit strand geëvangeliseerd. En hij gaat gewoon Nieuwe Testamenten gaat hij uitdelen. Hij nodigt mensen uit. Hij heeft ook een gemeente daar in Eilat. Een hostel. En iedereen is welkom. En in de loop van de jaren zijn daar, ik denk honderden mensen, zijn ook tot geloof gekomen. Gewoon door te zaaien. Gewoon op strand en waar dan ook. We gingen een dag met hem de woestijn in. En daar komt iemand tegen. En dan vraagt hij even de weg of zo. We reden ergens en dan drukt hij hem gelijk het Nieuw Testament in zijn handen. En zo doet hij dat. Heel simpel. Dan denk ik, wat doen we allemaal moeilijk hier? Wat zijn we allemaal, hoe zal ik het zeggen, beschroomd en verlegen. Bescheiden. Als ik zie hoe hij daar werkt en de vrucht die hij heeft, dan denk ik, ja, daar kunnen we een hoop van leren, van dit soort mensen. Maar de volgende. Je kunt, als je op vakantie bent, dit is dan de Hoge Veluwe. Het was heel leuk, hier waren we een paar jaar geleden. En op een gegeven moment hoorde ik dus Hivriet praten, Hebreeuws. En er waren heel veel Joodse gezinnen ook. En er schijnen dus twee plaatsen in Nederland te zijn die trekt voor Joden. En dat is de Hoge Veluwe en Giethoorn. Daar schijnen iedere zomers, heel veel Joden naartoe te gaan om dat te bekijken. Die bossen en zo, dat hebben ze daar niet. En ook in Giethoorn, die bootjes met al die grachten, dat kennen ze ook niet. Dat trekt heel veel Joden. En zo kon ik daar ook een paar jaar geleden getuigen naar deze Joodse mensen toe. Dat was ook mooi. Ik had ook wat traktaten bij me, niet in het Hebreeuws. Wel in het Engels dacht ik of in het Nederlands, maar zo kon ik uitdelen. Dus ook als je ergens bent, als je toerist bent ergens, heb je heel veel kansen. Ik doe dat altijd als ik ergens op vakantie ben, of ik nou in Noorwegen ben of waar dan ook. Ik probeer altijd gesprekken aan te gaan met mensen. Ik zoek openingen en ik verspreid het evangelie. En dat zeg ik, als je een levensstijl maakt van evangeliseren, dan zijn er overal kansen op je werk en waar dan ook. Ik heb, voordat we dit werk deden, werkte ik voor een huisartslaboratorium. Dat was van de Reinier de Graaf groep in Delft. En ik was de enige christen binnen die groep, zover ik weet. Maar er was geen belemmering. Ik kon gewoon getuigen. En toen ik ook solliciteerde bij mijn baas, was een medisch specialist. Die zei na het gesprek, ik had toen al 9 jaar voor Open Doors gewerkt. Nou, hij zegt, ik vind alles prima. Je hebt ook wat verteld dat je christen bent en wat je hebt gedaan. Als je hier maar niet als een soort Jehovah rond gaat lopen. Maar verder vind ik het prima. Maar ik heb altijd alle openheid gehad om te getuigen naar mijn collega's toe. Nooit een probleem gehad. Je hebt van die etentjes, dat duurt uren. En dan zit je te wachten op 3 spezibonen of zo. En daartussen kun je dus heel mooi het evangelie delen met de mensen. En ik weet dat kan niet bij iedere baas of in iedere werkgelegenheid. Maar ook op je werk moet je proberen de kansen te benutten die je krijgt. En probeer het maar uit. En zoek de grenzen maar. Op een gegeven moment word je misschien wel een keer op je vingers getikt. Maar zoek je grenzen maar. Dat is uitdaging. En dat is mooi om te doen ook. Pak de volgende. Nou, de opdracht is heel duidelijk van de Heer Jezus. Hij zei dat tot hen gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. Nou, wat een uitdaging. En ik zie niet altijd genezingen, hè, als ik op straat voor mensen bid. Maar ik blijf er wel in volharden. Ik stap er wel in uit. En als ik mensen zie die gebed willen, dan bid ik wel voor ze. En ja, mij is bekend gewoon dat ook met genezingsbedieningen, dat het altijd niet 1, 2, 3 ging. Ik weet van Jan Zijlster bijvoorbeeld dat er in het begin gebeurde er niks. Er was echt een dorre periode, een woestijnperiode, maar daar moest hij doorheen. Maar hij bleef volharden, hij bleef bidden voor de zieken en op een gegeven moment kwamen de doorbraken. En dat heb ik vaker gehoord in bedieningen, dat het in het begin heel moeizaam gaat, maar toch vol blijven houden in geloof, volharden en doorzetten en blijven bidden voor die zieken. En op een gegeven moment kan God doorbraken gaan geven. Dus laten we dat in ons achterhoofd houden als we voor zieke mensen bidden. En soms zie je ook niet gelijk resultaten. Ik las van de week nog van Derk Prins dat soms het resultaat ook later volgt. Hè, dat je voor iemand bidt en dat soms heel langzaam de genezing op gang komt. Maar het belangrijke is dat we volharden. Hè, dat we blijven staan op die genezing. Dat we blijven geloven dat God die genezing gaat schenken. En dat we daarin volharden. En dat is ook met geloof eigenlijk. Hè. De Heer zegt ook, wie volhardt tot het einde, hè, die zal zalig worden. We zijn geen gearriveerde christenen. We zijn in een proces van heiligmaking, van groei, van kennis. En dat is een proces. En daar moeten we ook geduld in hebben met onszelf en met anderen. En we zitten in een groeiproces. Dus dat zijn belangrijke lessen die je in je achterhoofd moet houden. Maar de volgende. Nou, de Heer zei zelfs van, ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen, evenwel verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Eigenlijk zegt de Heer, het zijn eigenlijk normale dingen die gebeuren, maar verheug je dat je naam in het boek des levens staat. Verheug je dat je naam staat opgetekend in de hemel. Dat is het allerbelangrijkste, daar gaat het om. Dat mensen zich bekeren, dat ze gered worden en dat ze naar de hemel gaan. En dat we ook vrucht mogen dragen in dit leven. Dat zou jammer zijn als we met lege handen straks voor de Heer staan. En we hebben helemaal geen vrucht gedragen. Dus laten we het verlangen ook hebben dat we vrucht mogen dragen. Pak de volgende. En Paulus zegt ook, maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, toch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Ik denk dat een van de grootste problemen is met de evangelisatie, dat we ons schamen. Angst en schamen en schaamte zijn hele grote vijanden. En ik denk dat de duivel dat echt gebruikt om ons angstig te maken. Dat zie je ook in de Bijbel, dat mensen niet durven spreken omdat ze angstig zijn. mensen zich schamen. Ik denk dat dat een grote blokkade is met de evangelisatie. En dat moeten we leren overwinnen. Hè? Want anders zullen we nooit in die vrijheid komen dat we het gaan doen. Dus die angst en die schaamte moet overwonnen worden. En Paulus bidt ook van, bid voor mij dat ik een geest heb van vrijmoedigheid. Hè? Een geest van vrijmoedigheid. Je kan ook een geest van angst hebben. De Bijbel spreekt over een geest van angst, maar ook over een geest van vrijmoedigheid. En die hebben we nodig. Want daarmee kunnen we bolwerken slechten. Kunnen we dingen overwinnen en kunnen we vrij spreken naar mensen toe. Onder leiding van de Heilige Geest. En je moet ook met evangelisatie niet als een, dat zeggen ze wel, als een olifant door een porseleinkast gaan. Maar laat je leiden door de Geest naar de juiste mensen toe. Ik had gisteren bij die kijkshop, stond die man naast me. En dan net als de geest leidt je gewoon naar zo iemand toe. En die geeft je dan ook de juiste woorden en de vrijmoedigheid om zo'n man aan te spreken. En daar heb je dan ook de klik mee. En dat wordt dan ook beantwoord. Want anders stoot je gewoon heel vaak je neus. En dat is niet nodig. Als je laat leiden door de geest naar bepaalde mensen toe, dan stoot je ook veel minder snel je neus. En dan komen er gewoon gesprekken en openingen. Want daar zorgt God voor. Goed, maak de volgende. Nou, dit is Pakistan. Ik heb hier ook een aantal weken evangelisatiewerk gedaan vroeger. Maar ook moslims moet je op een juiste manier benaderen. Een moslim is gevoelig voor vriendschap. Als je vriendelijk bent, dat was ook gisteren met die Marokkaan, dan wordt dat ook vaak met vriendelijkheid beantwoord. En dan komt er ook een opening voor een gesprek. Ik was in een plaatsje in het noorden van Pakistan. Er was nog nooit het evangelie verkondigd, hoorde ik achteraf. Helemaal in het noorden. En er werd een moslim werd enorm kwaad op me. Het had mijn einde kunnen zijn op aarde. Maar goed, was mijn tijd nog niet. Maar ik zeg tegen hem van, ja, ik vind dat helemaal niet vriendelijk van je. Je wordt nu zo boos op mij. En je hebt de Bijbel nog nooit gelezen. Ik neem aan alleen de Koran in zoverre die hem gelezen had. En ik vind dat niet sportief. En hij sprak gelukkig Engels en hij zakte af gelukkig, zijn boosheid. En later had ik alle vrijheid in dat dorp en kwam er iemand een hele koffer met Bijbels halen. Dat was een doorbraak en ik hoorde dat achteraf nog nooit het evangelie was gebracht daar. Dat zijn mooie dingen. Maar dat moet je doen onder de leiding van God. En hij stuurt je ook naar plekken waar je normaal nooit zou komen misschien. En ja, ik hou ook van een beetje avontuur in die zin. Maar dat is heel mooi om te doen. En dat zijn ook overwinningen. En nu is Pakistan weer het meest. In die tijd viel het mee. Maar op het moment als je op de rang, die ranglijst kijkt van godsdienstvervolging, dan staat Pakistan heel dichtbij. En het is het meest gewelddadige land van dit moment naar christenen toe. Dus dat is heel erg. Laten we ook bidden. Hè, dat we, ik weet niet, wie leest het Open Doorsblad? Verschillende, maar als je het Open Doorsblad leest, dan staat er zo'n gebedskalender in. En bid ook, hè? Laten we bidden voor de vervolgde broeders en zusters. Want het is echt verschrikkelijk wat die allemaal door moeten maken. Ik ben ook in Noord-Korea geweest en als je nagaat dat er kampen zijn, daar zitten broeders en zusters opgesloten. En daar komen ze nooit meer uit. En wat deze mensen ondergaan, dat kun je vergelijken met de nazi's. Wat de nazi's deden met de joden. Nou, dat kun je ook een beetje vergelijken in Noord-Korea. Dus laten we bidden voor de vervolgde kerk in de wereld. Pak de volgende. Nou, dit is het noorden van Pakistan. Dit is een groep, dat is een volk dat heet de Hunzaars. Dat zijn gematigde moslims. Maar hier konden we soms alleen, soms samen met iemand anders, wekenlang lectuur uitdelen, gesprekken hebben, mensen bezoeken, kopje thee drinken. En we hebben heel veel gezaaid in die tijd. Dat was heel mooi om te doen. Pak de volgende. Ja, dit zijn een paar Hunzaars. Ze hadden vroeger de traditie dat ze heel gezond leefden. En dat ze makkelijk 110, 120 jaar oud konden worden. En je ziet dat dit zijn ook geen dames meer van 18. Die zijn ook al wat ouder. Je weet niet hoe oud ze zijn, maar ze zijn wel behoorlijk oud. En ja, het is heel een bijzonder volk. Het land van de Hunzaars. Zoek het maar eens op internet. Dan kun je wel een en ander lezen daarvan. Maak de volgende. Nou, met de evangelisatie is ook belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Je positie weten. Als je positie niet kent, dan dat is net zoals een militair. Als die niet goed geïnstrueerd is, dan is geen goede militair. Dus Het is nodig dat we onze positie weten, dat we de Bijbel kennen, dat we weten wie we zijn in Christus. En dan zullen we het ook makkelijker kunnen doen. Maar de volgende. Daarom mijn geliefde broeders, zegt Paulus, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Wat je zaait, dat zal je oogsten. En je weet soms de opkomst niet. Ik heb vroeger wel eens vaker hier verteld. Ik heb vroeger wat in de hulpverlening gewerkt, ook in de praktijk van een psychiater. En die man was remonstrant. En die zei van, iedereen is een kind van God en iedereen gaat naar de hemel. En als ik zei dat je wederom geboren moest worden, dan werd hij boos. En op geen dag laat ik me ophouden, want dan schopt hij me de deur uit. Dan kan ik hier niet meer blijven. Maar ik had hem wel op een gegeven moment een heel duidelijk traktaat gegeven. En dat was een traktaat van de vergadering van gelovigen. Maar heel duidelijk hoe je je moest bekeren en hoe je gered kon worden, had ik hem gegeven. En op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Ik ben ander werk gaan doen. Maar af en toe kwam ik nog wel eens met mijn vrouw bij dit echtpaar op bezoek. En dan, het was gewoon een beetje vriendschappelijk. Kopje koffie drinken, kopje thee drinken. Maar op een gegeven moment werd hij ziek. Ernstig ziek. En dat ziekbed is ook zijn dood geworden. En net voor zijn dood heb ik hem bezocht. En dat was opvallend. Hij kwam met dat traktaat. Dat traktaat had ik hem jaren daarvoor gegeven. En zijn vrouw zei, dat traktaat, dat had hij toen van mij gekregen. En dat had een plekje ergens gekregen in de boekenkast. Had hij nooit weggegooid. En toen hij dus ziek werd, toen greep hij naar dat traktaat. En toen ik met hem sprak, toen sprak hij ook heel anders. Hij zei, Hans, van, je wordt zomaar niet zalig. Er moet iets met je gebeuren. En ik heb toen een heel goed gesprek met hem gehad. En later is hij door het leger de zeils is hij begraven. Dat is heel bijzonder. En zo zie je maar wat je soms jaren daarvoor zaait. Dat kan jaren later kan dat opkomen. Maar als er niks gezaaid wordt, dan kan er ook niks opkomen. Dus het is nooit vergeefs. Soms worden we afgewezen of we denken, ja, ik sta helemaal voor gek of weet ik veel wat. Je weet niet wat het doet. Jaren later kan het opkomen. Ik heb ook gehoord van mensen die traktaten verkopen, dat die krijgen nog wel eens reacties. Dat komt soms ook jaren later binnen. Hoe wonderlijk mensen tot geloof komen die jaren geleden eens een traktaat hebben gehad van iemand. Dus het is niet zinloos. Dus zaaien is belangrijk. Maak de volgende. Nou dan, wat ook belangrijk is, willen we een getuige van Jezus Christus zijn, dat we ernaar streven ons leven in overeenstemming te brengen met het woord van God. Ik zei al, Christus leeft in ons. Dat is belangrijk, dat we dat beseffen. En die tekst laat ook heel duidelijk zien dat met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Als we beseffen dat Jezus in ons leeft, dan zien we ook die belangeloosheid. Ik bedoel, dat ik zit vaak in de weg, ook met evangelisatie. En dat ik van ons blokkeert de weg naar de persoon toe, dat we getuigen. En dat ik moet naar achteren, die zelfverloochening, die moet plaatsvinden. Maar als we deze tekst lezen en we laten dat tot ons doordringen, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Moet je nagaan hoe ver dit gaat. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Als we naar het leven van Paulus kijken, had hij maar één doel. Dat was Jezus. Jezus en die gekruisigd, dat was zijn motto. En daar leefde hij voor en daar wilde hij voor sterven. En daar zette hij alles voor aan de kant en daar ging hij voor. En in hoeverre staat Jezus centraal in ons leven? In hoeverre is hij nummer één? In hoeverre zijn wij bereid te lijden, ons te verloochenen voor zijn naam? Dat is belangrijk. En als we dat door ons heen laten gaan, dan zien we ook dat het ook te maken heeft met het vruchtdragen. Want als dit proces dus niet plaatsvindt, als ons eigen ik op de troon blijft en we vinden ons comfort en alles belangrijker dan Jezus, dan zullen we ook nooit vrucht kunnen dragen. Dat is belangrijk, dat we dat beseffen. Dat we als christen moet jezelf verloochenen. En dat is ook een proces, dat gaat ook vaak niet makkelijk. Dat is je eigen leven afleggen. Dat vlees Dat vlees moet sterven en Jezus moet steeds meer op de troon komen. Maar willen we ons overgeven aan dit proces? Mag God ons kneden? Mag hij met ons doen wat hij wil? Dat is belangrijk. Denk daar eens over na. En dan hebben we weer die liefde van Christus, die moet ons dringen. Wij moeten kleiner worden en Jezus moet groter worden in ons. En dan zullen we ook makkelijker zullen we getuigen zijn. Goed, ik wil eindigen. Ik wil afsluiten met het gebed. Misschien degene die, ja, die geïnspireerd is hierdoor, dat die ook wil gaan staan, wil ik ook voor u bidden, voor een geest van vrijmoedigheid. Dus voel u vrij. Heere God, dank u voor deze middag. Dank u dat we hier zo in vrijheid bij elkaar mogen zijn, nogmaals Heer. En we hebben gesproken over evangelisatie, over het doen van uw wil op aarde. Heer, wilt u ons daarbij helpen? En ik wil bidden voor degenen die dit moeilijk vinden, dat u een geest van vrijmoedigheid geeft, dat u het belang ook laat inzien van mensen die verloren gaan om ons heen, die naar de hel gaan, Heer, dat is verschrikkelijk. Heer, dat we de bereidheid hebben om hier iets aan te doen. Wilt u ons daarbij helpen? En ja, we verootmoedigen ons dat we dat vaak niet doen, dat we nalatig zijn in die dingen. Maar schud ons wakker, Heer, dat we een hart mogen krijgen voor het verlorene, waar we ook zijn. Of we nou op vakantie zijn of waar dan ook. Dat we bereid zullen zijn een getuige van u te zijn in deze wereld. Dat mensen gered mogen worden in deze wereld die stervende is, Heer, die naar zijn einde gaat. We leven de eindtijd en wilt u ons daarbij helpen en vergeef ons onze nalatigheid daarin. En ik bid ook, als er mensen zijn, Heer, die die keus nog niet gemaakt hebben, dat ze die keus voor u mogen maken, Heer, nu, op dit moment. Dat ze u aannemen als zoon van God, hun schuld belijden en zich laten vervullen met uw geest. En ja, zijn er mensen die daar hulp bij nodig hebben? Ik zou zeggen, kom naar ons toe en maak je leven in orde met God, zodat je bruikbaar kan zijn en vrucht mag gaan dragen in deze wereld, ook in deze gemeente. Dat bid ik zo uit genade en zegen deze verdere dag, Heer, en geef ons een goede middag verder in Jezus' naam. Amen.